Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 141 en daarvan de versen 1 en 9. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En het 9e vers, doch op u zien mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig alvermogen. We noemden u Psalm 141, de versen 1 en 9. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het boek van de profeet Ezechiël, daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. En vervolgens Ezechiël 16, de versen 1 tot en met 14. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend, en zeg: Alzo zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen, toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef, ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt, en gij zijt gegroeid en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreek de Heere, Heere, en gij werd mijne. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk En ik schoeide u met dassenvellen en omgordde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie, en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Tot zover.
We zingen Psalm 105, de verzen 20 en 24. Psalm 105, het 20ste vers. God deed zijn volk met wisse treden, daar niemand struikelde in zijn schreden, met zilver en met goud belaan, blijmoedig uit Egypte gaan. Vers 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, de versen 20 en 24. Gemeente, met de hulp des Heren willen we gedeeld overdenken uit het ons voorgelezen Ezechiël 16. De versen 6, 7 en 8. Ezechiël 16. Neem het erbij, jonge vrienden. Ezechiël 16, we lezen de versen 6 tot en met 8. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En ge zijt gegroeid en groot geworden. En zijt gekomen door grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen. Doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie... Uw tijd was de tijd der minne, zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. Tot zover. De eerste en de tweede voorbijgang schrijven we als thema onder deze tekstwoorden. De eerste en de tweede voorbijgang. We letten op drie gedachten. Ten eerste op de levendmaking. Ten tweede op opwas en ontdekking. Ten derde op de tijd der minne. De eerste en tweede voorbijgang, de levendmaking, vers 6. Ik zeide tot u in uw bloed, leef. Opwas en ontdekking. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. Ge zijt gegroeid, groot geworden. Doch, gij waart naakt en bloot. De tijd der minne, vers 8. Als ik nu bij u voorbij ging, dan gaat God zich over zijn bruid ontfermen. Mijn vleugel zal ik over u uitbreiden. Ik dekte uw naaktheid. Ik kwam met u in een verbond. Ik zwoer het. Spreekt de Heere, Heere. U werd mijn eigendom. Gemeente, span u wat in. Het is niet zomaar een eenvoudige geschiedenis. Dat geeft niet, we proberen het u uit te leggen. En denk maar mee en vraag maar, zend uw licht en uw waarheid dat die mij geleidt. Ezechiël profeteerde tot ballingen in Babel. Jeruzalem stond nog, de muur nog om de stad heen, de tempel die stond nog overeind. Ezechiël was met enkele belangrijke van het volk al weggevoerd in ballingschap. Hij verkeert in Babel. Het is een priestersjongen. Hij wordt echter geen priester. Hij is van de tempel verwijderd, maar de Heere roept hem tot profeet. Ezechiël moet profeteren tot ballingen. Ze zijn weliswaar weggevoerd, maar het zijn ballingen die denken, het zal allemaal nog wel meevallen. De Heere zal Jeruzalem, de stad des groten konings, echt niet laten verwoesten. En zijn tempel, de tempel des Heeren tempel, zal hij zeker laten staan. En tussen zulke en onder zulke moet Ezechiël profeteren dat het niet mee zal vallen. Dat de stad en de tempel wel verwoest zullen worden. Dat het volk heeft gezondigd tegen de Heere. En in hoofdstuk 16, wat doet Ezechiël nu, gemeend? Ezechiël gaat nu in dit hoofdstuk eerst eens zeggen wat de Heere heeft gedaan. Hoe hij zijn volk heeft opgezocht. Hoe hij zijn volk heeft beweldadigd. En dan, het hoofdstuk is erg lang, maar u zou vanmiddag eens de moeite moeten nemen om het rustig door te lezen. Vanaf vers 15 vinden wij dan de ondankbaarheid van het volk van Israël. Hun zonden, hun afmakingen, hun afgoderijen, hun gruwelijke ondankbaarheid. En waarom doet Ezechiël dat nu? Daar komt Gods kerk wel achter. Ezechiël wijst eerst op de weldaden van de Allerhoogste. En daartegenover dan de zonde van het volk. Weet ge, ware zielensmart ontstaat in de ziel. Als ik zie tegen wie ik gezondigd heb. De zonde wordt zo bitter in mijn leven als ik zie wat daar van Gods zijde tegenover staat. Want dan zijn het Gods goedertierenheden. En dan hebben wij gezondigd. O, Ezechiël wil dat dat volk daar in ballingschap gaat zien hoe diep ze het verzondigd hebben. En dat tegenover de weldaden van de Allerhoogste God, de God van dat eeuwige genadeverbond. Gemeente, begrijpt u de les? Zouden wij deze dagen, deze weken, deze moeilijke tijd niet moeten gaan zien wat de Heere in het achterliggende eigenlijk allemaal heeft gedaan? Heeft de Heere ons niet met weldaden overladen? Heeft Hij ons niet met zegeningen gezegend gemeend? Het is eigenlijk niet onder woorden te brengen. We baden alle in een welvaart tot en met. En dan naast alle tijdelijke zegeningen, wat heeft de Heere ons veel gelaten op het kerkelijke erf. Maar we zijn eigenlijk verzadigd geworden. En we waren tevreden, of misschien zelfs ook dat nog niet ontevreden. Want we murmureren makkelijk over dit en we zijn niet eens met dat. En zo is een mens maar bezig onder alle goedertierenheden, onder alle weldaden. En nu gaat de Heere spreken in het ernstige coronavirus. Nu zitten we in ballingschap ongeveer. En wat doen we, gemeente? Zeggen we ook, het valt nog wel mee. Dan heb je nog steeds niet goed gezien wat God in uw leven allemaal heeft gedaan. En dan is de zonde nog steeds niet bitter genoeg in uw ziel geworden. Neem het eens mee. Wat had de Heere nu eigenlijk allemaal in Israël gedaan? Nu gaat Ezechiël het volk vergelijken met een klein meisje. Kinderen. Een pasgeboren kind. En dat meisje dat wordt in hetgeen we hebben gelezen, een bruid. En ze trouwt. Ze is door een man opgezocht. En ze wordt door een man getrouwd. Nu is het een bijzonder beeld. Want de man die dit meisje trouwt, kent dat meisje al van haar geboorte. Dat zal in het natuurlijke leven nog niet vaak voorgekomen zijn, al is mogelijk natuurlijk. Die man die heeft dat kind gevonden, op het vlakke van het veld was een vondeling. Die man die heeft voor dat kind gezorgd, die man die heeft dat kind gedragen. En die man, als dat meisje groot en oud genoeg is, dan vraagt hij haar ten huwelijk. Dat is het beeld wat Ezechiël ons hier voorhoudt. Wat bedoelt hij? De Heere heeft Israël gevonden. Als een meisje, als een kind wat weggeworpen was op het vlakke van het veld waar niemand medelijden met had. Maar de Heere heeft Israël gevonden, niet alleen. De Heere heeft Israël opgeraapt. De Heere heeft Israël onderhouden. De Heere heeft Israël ten huwelijk gevraagd. Mag ik het zo eens zeggen? De Heere heeft met Israël een verbond opgericht aan de Sinaï. Ja, probeer het te volgen. Dus eerst zagen we dat Ezechia die ballingen voorhoudt wat de Heere allemaal heeft gedaan. En hoe zwaar zij gezondigd hadden daartegenover. Nu vergelijkt dus Ezechiël het volk van Israël met een pasgeboren kind wat als een vondeling was gelegd. Dat moeten we ook even vasthouden. Nu gaan we verder. Wat doet Ezechiël nu? Nu gaat hij als het ware dat meisje eerst eens wijzen op haar ouders. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Het is toch voor een jongen die met een meisje wil gaan trouwen, wel heel belangrijk dat hij enigszins ook de ouders van dat meisje kent. Want ja, kan hij wel met dat meisje trouwen? Wel nu, Ezechiël zegt iets van die ouders. Hij zegt, uw vader was een Amoriet en uw moeder was een Hethitische. U zegt, klopt dat wel, dominee? Even luisteren. Dat volk dat zei bij zichzelf, wij hebben toch Abraham tot een vader? Wij zijn toch kinderen van Abraham? Wij zijn toch kinderen van het koninkrijk? Wij zijn toch besneden? Wij zijn toch Gods volk? Abraham's zaad uit Abraham en Sara. Wij zijn toch verbondskinderen? Wij deden toch in de voorrechten van dat genadeverbond? Ze keken zo laag neer op de heidenen. Die dienden God niet, die vreesden God niet. De heidenen, ach, wat waren dat? Nee, zij waren Gods volk. En dan zegt de Heere, tot hen, uw vader was een Amoriet, uw moeder was een Hethitische. Wat bedoelde Ezechiël nu, kinderen? Abraham was toch geen Amoriet? Nee hoor. Sara was toch geen Hethitische? Ook al niet. Luister, de Amorieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Kanaanieten, de Hevieten, het waren allemaal heidenvolken die in Israël, in Kanaan bedoel ik, hadden gewoond. Dus Ezechiël noemt zomaar twee van die heidenvolken. Wat had Israël nu met die heidenvolken moeten doen? Ze hadden die heidenvolken moeten uitroeien tot de laatste toe. Dat heeft Israël niet gedaan. En gemeente, nu komen we waar we zijn moeten. Israël laat een deel van die heidenen in het beloofde land wonen. Wat gebeurt er dan? Dan gaan de kinderen van Abraham en Sara zich vermengen met de Amorieten en met de Hethieten. Ze hadden ze niet verdelgd. In plaats van dat ze ze verdelgd hadden, gaan ze er zich mee vermengen. En dat zou het ergste nog niet zijn als nu die heidenen de godsdienst maar helemaal van Israël overnamen. Maar het tegenovergestelde is waar. Israël neemt de afgoden en de zonden en de ongerechtigheden van die heidenvolken over. Nu zegt Ezechiël, weet u wat de vrucht ervan is? U bent een kind van een Amoriet. U bent een kind van een Hethitische. Al het kwaad dat die heidenvolken ook maar uitgedacht hebben, u draagt het in uw boezem met u mee. Begrijpt u de boodschap, gemeente? Waren we maar afgezonderd gebleven, Hadden we maar meer en meer apart geleefd. Hadden we de wereld maar meer en meer buiten de deur gehouden. Hadden we maar heiliger geleefd. Hadden we maar minder de wereld en de zonde en de Satan gediend. Ik en u, we genieten zo van de dingen van het hier en het nu. O, wat hebben we een afgod. Wat zijn we wereldgelijkvormig geworden. We zouden moeten wenen tot we geen kracht meer zouden hebben om te wenen. We gaan verder, gemeente. Nu gaat de Heere zeggen, weet u hoe ik u gevonden heb? Weet u hoe ik u gevonden heb? Als een vondeling. Het is toch wat? God vindt Israël, vond Israël, moet ik zeggen, als een kind dat niemand wilde hebben. Aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, uw navel was niet afgesneden, u was met water niet gewassen, toen ik u aanschouwde, u was niet met zout gewreven, u was niet in klederen gewonden, geen oog had medelijden om u, om ook maar één van deze dingen met u te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke van het veld. Weet u waarom? Om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Heel bewust vergelijkt Ezechiël het volk met een meisje. Oosterlingen die getrouwd waren, die kregen graag zonen. Met hun zonen bouwden ze hun huis. Werd er een meisje geboren, als het knap was en schoon, dan zeiden ze vooruit, laat maar, we voeden ze wel op. Maar als het een lelijk kind was, dan gebeurde er dit, wat Ezechiël bedoelt. Dan werd dat kind weggeworpen, ergens zomaar een eind weg in de wildernis. Navel niet afgesneden, de navelstreng niet gebonden. U weet wel wat er dan gebeurt. Het werd niet eens netjes met water gewassen. Kinderen in het oosten werden met zout ingewreven om hun huid sterk te maken. Het kind werd niet in windelen gewonden, het werd helemaal niet in klederen gestoken. Geen oog had medelijden over dat kind om ook maar één van deze dingen te doen. Niemand ontfermde zich over dat kind. Het was geworpen op het vlakke van het veld. Dat is ingrijpend gemeend. Kanttekening 15 zegt, de walgelijkheid van uw ziel, dat is de oorzaak. Want arglistig is uw hart. Meer dan enig ding dodelijk is. En bedenken des vleeses is vijandschap tegen God lichter dan de ijdelheid. Is er al een volk in ons midden wat buigen gaat? Vertreden in uw geboortebloed. Weggeworpen om de walgelijkheid van uw ziel. Wie zijn we door onze diepe val geworden? Kanttekening 16. Te weten dat aan uw lijf was uw bloed, is niet gewassen. Het was aan uw lichaam toen u ter wereld kwam. Dit bloed betekent ons, de verdorvenheid van onze natuur, waarin we alle ontvangen en geboren zijn, en die ons de tijdelijke en eeuwige dood onderworpen maakt. Wat een onderwijs gemeend. Vat u. Nu begrijpt u wel, Ezechiël tekent het beeld hoe God Israël vond als een meisje dat niet gewenst is. Ze is weggeworpen. En dan tekent hij mijn, uw, jullie geestelijke dood staat. Het is een ellendige, walgelijke dood staat. Want we zijn niet alleen zomaar dood, maar we zijn dood in de zonde en in de misdaden. We zijn vijandig dood, in een vijandige doodstaat, in een onwillige doodstaat. En we zijn vol zonde en ongerechtigheid, leugen en bedrog, en breid het maar uit. Drie dingen, kinderen, ga ik van dit meisje zeggen. Dit meisje heeft een zekere dood voor ogen. Ten tweede kan dit meisje zichzelf helemaal niet helpen. Ten derde is dat meisje zo diep ellendig en ze weet het niet eens. Hoe zeggen we dat ook alweer? Mijn grootste ellende is dat ik mijn ellende niet eens ken. Dat is mijn grootste ellende. Het derde wat ik noemde, het eerste, gemeente, u en ik, zie het om u heen. We hebben vanwege onze diepe afval van God een zekere dood voor ogen. Tweede wat ik noemde, er is niemand in ons midden die zichzelf kan helpen. Wat een toestand. Wat een staat van die gevallen mens. Dominee, u moet eens naar uw eerste gedachte gaan. Dat doe ik. Maar deze inleiding is nodig, gemeente. Als ik staat met een hoofdletter. Als ik bij u voorbij ging. Daar komt de Allerhoogste. Daar komt de God van dat eeuwige genade verbond. Daar komt de ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere zoekt dat ellendige hoopje mens daarop. De Heere zoekt dat meisje op. De Heere staat stil bij dat kind. God staat stil. Als ik bij u voorbij ging. God gaat niet als een wandelaar voorbij. Maar God staat stil. En God slaat zijn liefde ogen op dit ellendige voorwerp. Zo zag ik u. Maar dat ellendige voorwerp is een voorwerp van eeuwige ontferming. Dit voorwerp is een voorwerp van eeuwige liefde. O, wat een onbevattelijk wonder. Als de Allerhoogste ziet op dat kind, dan is dat een blik van eeuwige liefde. Dan is dat een blik van eenzijdige liefde. Dan is dat een blik van goddelijke liefde. Dan is dat een blik van volmaakte geestelijke liefde. En de Heere haar ziende werd met innerlijke ontferming over haar bewogen. En zeide tot haar, leef in uw bloede, leef. Twee keer het woordje leef. O gemeente, waarom toch? U begrijpt wel, op die twee woordjes valt eigenlijk alle nadruk in dit vers. Eerst de grote ik. Daar ligt dat meisje in haar doodstaat. En dan twee woorden. Leef! Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. Twee keer dat bloed. Onze verdorvenheid. Onze doodstaat. Ik ging voorbij. Ik stond stil. Ik zeide. Zeer grote nadruk. Tweemaal. Leef. Gemeend. Daar komt het nu voor mij en voor u op aan, dat dat leven verwekkende macht wordt, in ons leven wordt gesproken. U begrijpt, dit is meteen een beeld van de levendmaking van dode zondaren, dat is wel duidelijk. Hoe noemen wij dit ogenblik nu? Goed opletten. We spreken nu nog over vers 6. In vers 8 hebben wij de tijd der minnen. Hier noem ik het liefst met vele andere uitleggers het uur van Gods welbehagen. Dan komt God tot een zondaar die hij levend maakt. Volk van God, luistert u mee en zeg nu eens heel eerlijk, in welke ellendige, walgelijke staat heeft God u niet gevonden? Weet u dat al? O, als u er nog nooit zo aan ontdekt bent geworden, smeek dan toch om ontdekkend licht. We gaan het in onze tweede gedachte overzien, want ik hoop toch dat er niemand zit te luisteren die nog boven dat meisje hier uit Ezechiël 16 durft uit te komen. We liggen immers alle in onze diepe bondsbreuk in het paradijs. We zijn alle van dezelfde lap gescheurd. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heils vooraf gegaan. Ik heb gezondigd. Ik heb het verbond verbroken. Ik heb God naar troon en troon gestaan. Ik heb God van zijn eer beroofd. Ik ben ongehoorzaam geworden. Ik luisterde naar de mensenmoeder, naar de vader der leugenen. O, wat lig ik toch in mijn ellendige diepe doodstaat. Als geworpen op het vlakke van het veld, vertreden mijn geboortebloed. Niemand is er die medelijden met me heeft. Ik heb een zekere dood voor ogen, want ik lig onder het oordeel van de drievoudige dood. Zitten er nu thuis nog die zeggen, aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zon. Dan hoop ik dat u vanmorgen mag gaan ervaren. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Nog maakt God zondaar van dood levend. Want de uren komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de Zoon God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Het is vrucht van Pasen. Christus is waarlijk opgestaan. Hij heeft overwonnen over dood, hel en graf. Hij heeft de sleutels der hel en des doods. En hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. En ze zijn terstond. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Ik lees de kanttekeningen, want die zijn te mooi om te laten liggen. Leef in uw bloede, leef, dat is gij zult leven. Niet tegenstaande dat gij zeer verdorven en ellendig bent. Het is een bevel, wat tegelijk een belofte van het leven inhoudt. Is toch wat? De Heere wil zeggen, hoewel gij zeer onrein en mismaakt bent, en ligt als in het midden van de dood, nochtans zal ik maken dat gij zult leven. Dat is steeds vervuld. Volgens het verbond der genade, terwijl het God met Abraham had opgericht. Dit wordt tweemaal gezegd om te tonen dat God zijn belofte menigmaal heeft vernieuwd. Volk, ellendige verbondsbreker, luistert u, God vermenigvuldigt zijn verbond menigmaal, zodat u, volk van God, vast zult gaan, levend op de belofte. We gaan naar onze tweede gedachte. Vers 7, want het gaat over opwas en ontdekking. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En ge zijt gegroeid zijn groot geworden. U zijt gekomen door grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden. Uw haar is gewassen. Doch gij waart naakt en bloot. Dat meisje, kinderen, is niet gestorven. Want God heeft het tot leven verwekt. Dat meisje is gaan groeien. Hoe oud ben jij? 3? 5? Dan kun je nog niet trouwen natuurlijk. Hoe oud is een meisje als ze trouwt? 20? Dat is nog jong hoor. 21? 22? 25 misschien? 28? Dit kind is gegroeid. Het is gevoed. Het is opgevoed. Het is opgegroeid door die man die dat kind als een vondeling heeft gevonden. Weet u nog? Dat is het beeld. Ezechiël spreekt tot Israël. Abraham is geroepen uit Ur der Chaldee. Tot leven verwekt. Abraham, ga gij uit uw land en uit uw maagschap. Abraham is geroepen uit de dood tot het leven. Inwendig door God zelf. Door middel van het woord dat de Heer sprak. En hij heeft Abraham ingewonnen en overwonnen. En Abraham is gegaan. En Abraham kreeg een kind. En Isaac kreeg een kind. En Jacob kreeg 12 zonen. En toen, we lezen in Exodus 1, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar. En wie ze overvloediglijk en ze vermeerderden en ze werden gans zeer machtig. Israël is tot 10.000. Als het gewas des velds gemaakt. Voelt u? Ezechiël gebruikt een beeld. Ziet het volk van Israël. En dan moeten wij de geestelijke lessen weer trekken. Het leven dat God schenkt in de wedergeboorte. Is een eeuwig leven. Want God is niet alleen machtig om doden tot leven te verwekken, maar Christus heeft de oorzaak, de prikkel van de dood vorige week, weggenomen. De prikkel nu des doods is de zonde. De zonde is door Christus teniet gedaan. Daar heeft hij voor geboet. Met eerbied gesproken is Christus door de prikkel van de dood. Doodgebeet aan het kruishout van Golgotha. En daarom worden er zondaren opgewekt tot een nieuw leven. En dan moeten ze nog de tijdelijke dood sterven. Hun tijdelijke dood, zagen we, is een doorgang tot het eeuwige leven. En daarom, als er hier staat, leef en uw bloeden leef, dan kan het niet anders of daar volgt groei op. En het natuurlijke leven staat naar voeding. Het natuurlijke leven staat naar groei. Het geestelijke leven staat ook naar voedsel. Het geestelijke leven staat ook naar opwas. En staat ook naar groei. Wel nu heeft Christus de dood overwonnen. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Hij is niet alleen de opstanding, hij is ook het leven. Dus het is als het ware alsof God hier zegt tot zijn volk. Ik zal u zorgen. Dat u nooit meer sterft tot in der eeuwen, eeuwigheid niet. Want Christus is de opstanding en het leven. die in hem gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Het is alsof God de Vader hier zegt, ik zal voor je zorgen tot in der even eeuwigheid. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet vergeten, ik zal u niet verlaten. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Dat geestelijke leven wat wordt verwekt, daarvan zegt apostel Petrus, en als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk. Dat is Gods woord, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Hoort u? Gemeente, ik hoop dat u gebonden bent aan de schrift. Volk des Heren, ik hoop dat u dagelijks de binnenkamer ingaat en het woord van de levende God onderzoekt. Want onderzoekt de schriften, want die zijn er die van mij getuigen. En gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. O, ik weet het wel, er is zoveel wat onze aandacht vraagt. Maar zij toch begeerig naar de redelijke en onvervalste melk van het zuivere woord van de levende God, dat hij ons tot op deze ogenblikken heeft gegeven en gelaten, opdat wij door dezelfde zouden opwassen. Kom toch, als uw kind niet groeit, dan gaat u naar de huisarts. Hoe is het met uw ziel? Smeek toch eens geleven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Een levend gemaakte ziel begeert niet alleen die redelijke en onvervalste melk. Dat is in het begin. Dan lopen ze maar te luisteren of ze hun naam horen noemen. Dan lopen ze maar te luisteren naar de kenmerken van het nieuwe leven. Als ze dan maar eens even iets raakt. En als ze dan maar eens even wat worden meegenomen in het gebed. En als van de daken dan maar weer eens wordt gepredikt wat er in de binnenkamer geschiet. Oh, dan zijn ze alweer zo tevreden. Dan was het alweer zo goed en zo zoet. Ik hoop dat velen het mogen ondervinden in het midden van de gemeente. Dat het woord voor u als de redelijke en onvervalste melk is. Want voorwaar die tijd kunnen wij niet missen. Wij gaan geen kind voeden met vaste spijzen. Dat krijgt de melk. Maar na verloop van tijd dan zegt de moeder, het is tijd dat dat kind vastere spijzen gaat eten. En jawel hoor, de moeder probeert het en als het kind de smaak te pakken krijgt, en dat kind dat zie je groeien. Wel nu volk des Heren, hoe is het eigenlijk, tobbende ziel, bent u begeerig naar de vastere spijzen? Worden dat grote mensen? Wacht even. Nee, in het geestelijke gaan ze steeds dieper buigen. Hoe meer vastere spijzen ze krijgen, wat betekent dat dan, dominee? Wel, door die vastere spijzen krijgen ze steeds meer kennis van God in zijn wezen en in zijn eigenschappen en in zijn namen. Ook in de onderscheiden personen, zeg ik straks nog iets van. In de opwas bij die vastere spijzen gaan ze meer en meer zien ook wie ze zelf zijn. Dus dat opwassen, wat betekent dat? Dat ze meer en meer oefeningen krijgen in het leven der genade. Steeds meer bekeerd? Nee, dan begrijpt u het niet. Ze worden steeds meer onbekeerd in zichzelf. Steeds meer oefeningen gaat altijd gepaard ook met steeds meer overtuigingen en ontdekkingen en ontgrondingen en ontledigingen en, luister, we gaan naar de tekst, naar ontblotingen. Daar moet het naartoe, luistert ge. Nu hoop ik dat u in uw leven een tijd gekend hebt of kennen moogt of leert kennen dat zalig worden een totale onmogelijkheid wordt. Voor elke kennisneming, openbaring van de middelaar gaat een onmogelijkheid van onze kant vooraf. Houd dat toch vast, houd dat toch vast. Dat weet ge in uw leven wanneer er zulke dingen gebeuren. Maar hier gaat het straks dieper. Zielen die in de onmogelijkheden worden geleid, gaat de Heere met Ezechiël wijzen op wie? Wel, we lezen in Ezechiël 34, ik, de Heere, zal u een enige herder verwekken, namelijk mijn knecht David, die zal hen weiden en die zal hun tot een herder zijn. Hebt u al houvast aan de belofte van de beloofde herder, die tot zijn volk zal komen? En hoe openbaart hij zich nu wel, zo hij het deed, zo hij op de aarde was, zo spreekt hij nog tegen die ellendige schapen. Ik ben de goede herder, ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Hij kent de zijne, jawel. Maar nu dat tegenovergestelde en wordt van de mijne gekend. Wat een geheim, wat geopenbaard wordt als die dierbare Christus gaat spreken, ze zijn stem mogen horen, dan verandert alles van binnen. Dan is merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dan verstaan ze de stem van die goede herder. Mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij overmits ze mijn stem kennen. Dat wordt een volk dat bedelt, wat trek mij, Heere, wij zullen u nalopen. Want waar is het ze ten diepste om te doen, om in de binnenste kamer gebracht te worden, in de slaapkamer? Maar wacht nog even, want nu loop ik vooruit. Ineens, zegt Ezechiël, doch gij waart naakt en bloot. Patrick, Paulus en Wels zeggen, toen ge in Egypte arm, onderdrukt en veracht was. Steeds grijpen verklaarders dus terug ook naar het volk en soms ook naar het beeld. Gij waart naakt en bloot. Maar hier is het kind natuurlijk al wel gewassen. We gaan naar de geestelijke strekking. Want de kanttekening 22 zegt, naaktheid, versta de beroving van de oorspronkelijke gerechtigheid en de ledigheid van alle zaligmakend goed, geestelijke naaktheid. Zoveel weldaden, zoveel gunstbewijzen. Doch, gij waart naakt en bloot. Zeg mij eerlijk, kan dat volk voor God bestaan, dat naakt en dat bloot is? Kan het voor de Allerhoogste bestaan? Zeg het mij, ze hebben het verbond verbroken, ze hebben Gods wet overtreden. Ze hebben zichzelf van uitnemende gaven beroofd. Ze zijn het beeld Gods kwijt. Kunnen ze voor God bestaan? Na alles wat gebeurd is? Nee, gemeente, ik zal het proberen duidelijk te maken. Rut de Moabitische was een buitenstaander. Ze lag onder de vloek. Ze was een heidin. Ze mocht als een vreemdeling rapen op de akkers in Israël. Dat doet ze dan ook. En verder. Ja, daar kon ze net mee in leven blijven, maar het was goed. Het was goed. Het was goed. En toen kwam daar de Heere van de akker. En sprak naar haar hart. En dat kon ze niet begrijpen. Wat is het dat ge naar mij hebt omgezien, daar ik een vreemde ben? En wat is het dat u naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt? Oh, die stem van Boas is ze nooit kunnen vergeten. En toen het etenstijd was, ze had wel in een hoekje willen gaan zitten. Maar daar komt die man weer. Sta eens op, Rut, kom hierbij en zit aan. En ze zit aan de tafel met de knechten van Boas. Wat een verwondering! Heeft ze bestaan in Israël? Nee, gemeente. Ze gaat wel met de buit naar huis. Dat is ook weer een wonder en een les. Maar als de oogst ten einde is, is ze dan verlost? Wel nee, wel nu, zo klaagt er nog een volk. De zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Wat blijft er over in het leven van Rut? Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag nog nacht. Zou ik u geen rust zoeken, mijn dochter, dat het u wel gaat? Boas zal deze nacht tarwe dorsen op de dorsvloer. Je moet naar hem toe gaan en aan zijn voeten gaan liggen. En als hij je dan bemerkt en hij je vraagt wat zal ik je doen, dan moet je zeggen, breid uw vleugel over uw dienstmaagd uit, want gij zijt de losser. Gemeente, was het niet de ervaring van de discipelen? Ja toch. Na alle ontvangen onderwijs van de opperste wijsheid, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens, want gij zijt de zoon des levende Gods. En als Christus de prijs gaat betalen, wat blijft u dan over, naakt en bloot? Ze vrezen voor de vijanden, ze vrezen voor de dood, ze zitten achter gesloten deuren, ze zijn naakt en ze zijn bloot. Gemeente, zullen we niet te makkelijk redeneren vandaag de dag? Hoe was het bij Hiskia, toen de dood om het hoekje keek? Hij was naakt en bloot. Hij kirde als een duif en piepte als een zwaluw. Hij riep het uit, o God, wees gij mijn borg, want ik word onderdrukt. Naakt en bloot. Na alle ontvangen onderwijs is er een volk dat de Heere zo het ongenoegzame gaat tonen. Ze moeten de gerechtigheid van Christus tot de hunne hebben. Ze moeten een bestaansgrond voor God hebben. Ze moeten zekerheid hebben. Ze moeten weten de dingen die hen van God geschonken zijn. Ze kunnen nu niet zeggen, ik ben de zijne en hij is de mijne. Ze kunnen nog niet zeggen, ik ben gewis en verzekerd dat Christus mijn gerechtigheid is, gemeente. Hoe meer de Heere ontdekkend licht geeft, gaat ontdekken, ontgronden, ontledigen, ontkrachten, ontbloten, dan begrijpen ze dit wel. Doch gij waart naakt en bloot. O, wat moeten ze toch afgebracht worden van alles. Wel, want als Christus niet in het oog is gemeend, dan zoeken ze het nog zo in hun doen en laat. Maar nu laat God een volk sterven aan de wet. Hij gaat ze zo ontdekken en ontledigen dat ze totaal geen houvast meer over hebben. En wordt dan die dierbare zielenbruidegom toch onmisbaar en noodzakelijk in de gang van zijn diepe vernedering, in zijn lijden, in zijn sterven, in zijn dood, in zijn bloedstorting, in zijn borgtochtelijke plaats bekledende bediening. Dat volk dat moet worden ingeleid in Adams bondsbreuk, wij hebben het verbond verbroken. O wee nu onzer dat wij zo gezondigd hebben, gedaan wat kwaad is in Gods oog, zijn gramschap dubbelwaardig. Ze erkennen hun schuld die God tot straf bewegen moet. Zijn doen is rein, zijn vonnis gans rechtvaardig. Zo ligt er een volk. En dat smeekt en dat bedelt, wees gij mijn borg. Breid toch uw vleugel over mij uit, want gij zijt de losser. Kom, We gaan ervan zingen. Psalm 145, het Psalm 45, het zesde vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Wanneer, als uw dochter alles verlaat en alles vergeet, hij is uw Heere, dus moet ge u voor hem buigen. Psalm 45, vers 6. De eerste en de tweede voorbijgang, we zagen de levendmaking, vers 6. De opwas en de ontdekking, onze tweede gedachte in vers 7. De tijd der minnen in vers 8, als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie. Uw tijd was de tijd der minnen, zo breid ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Kinderen, nog weer even dat beeld. Die man vond dat meisje, hè? Raapte haar op, verzorgde het, voedde het op, dat meisje groeide. Nu is dat meisje op een leeftijd gekomen dat ze kan gaan trouwen met die man. Dan zegt die man, dit is de tijd van de liefde. Dit is de tijd van mijn ontferming. Je bent groot geworden. Nu wil ik met je trouwen. Dat is de tijd van mijn genoegen. Nu verheug ik me in je. Ik ondertrouw je. Ja, ik trouw met je, dan word je mijn vrouw. Dan breid ik mijn vleugel over je uit. Wat deed een man in het oosten wanneer hij trouwde? Hij nam de slip van zijn mantel, kinderen, en hij sloeg die slip van zijn mantel over zijn bruid heen. Dat was een beeld om het huwelijk aan te duiden. Dan moeten we tegelijk maar hoger zien. Als nu God zijn vleugel gaat uitbreiden over een mensenkind, dan is dat een beveiliging, bescherming tegen zoveel gevaren. Wat dan wel? Tegen de toorn van God, de Almachtige. Dan is dat bescherming tegen de vloek van de wet. Dan is dat een bescherming tegen de dood. Dan is dat een bescherming tegen de geestelijke boosheden. Dan is dat een bescherming tegen de wereld en tegen de zonde en tegen de hel. God breidt zijn vleugel uit over zijn volk. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heer. Huwelijksverbond. Wanneer kwam nu God met Israël in een verbond? Wel, we lazen net hun ellendige staat in Egypte, daar zijn ze uit verlost. En hier denken de verklaarders dat Ezechiël hoofdzakelijk bedoelt dat God op de Sinaï 50 dagen na de uittocht uit Egypte, kattengezanten, de 50ste dag kwam God neer op de Sinaï. En hij maakte met zijn volk een verbond. Twee dingen. Hij gaf zijn heilige wet. En hij besprengde het volk met het bloed des verbonds. Maar toen de Heere kwam, zullen we dat niet vergeten? Het volk vreesde en het volk beefde, want ze waren naakt en bloot en ze konden voor God niet bestaan. Maar dat wordt verklaard in het bloed en door het bloed, met de besprenging van het bloed des verbonds. God openbaarde het genadeverbond, richtte met Israël het genadeverbond op. Belijdenis catechisanten, hier hebben wij de nationale openbaringsvorm van het verbond der genade. Kanttekening 26 te weten. Het geestelijke huwelijk dat ik, uw God en gij, mijn volk, zou wezen. Het is toch wat. Nu gaan we terug naar die ellendige zondaar. Naakt en bloot. Ze durven niet zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Ze durven niet zeggen, ik weet en ik ben verzekerd dat nog dood en nog mij zal scheiden van de liefde van Christus. O, ze missen die zekerheid. Ze zijn naakt en ze zijn bloot. Weet ge, in de oefeningen van het leven wil Christus tot hun ziel spreken. We blijven maar in verband. Hoort u jong en oud, want zo is het echt hoor. Dan komt Christus tot hun ziel en dan zegt hij, en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Ik zal u mij ondertrouwen in goedertierenheid en in barmhartigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult den Heere kennen. Gemeente, wat zien ze er naar uit dat die tijd der minnen in hun leven gaat aanbreken. Dat de Heere komt en de zaken in hun zielen oplost. Dat ze mogen weten de dingen die hen van God geschonken zijn. Dat Christus zijn vleugel over hen uitbreidt. Dat hen de gerechtigheid van Christus wordt geschonken. Dat ze een bestaansgrond hebben voor God. Dat hun zonden worden verzoend. Dat hun schuld wordt betaald. Dat hun zonden worden geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. We komen er vanavond nog wel even op terug, want dan gaat het over de weldaad van de vergeving der zonde. Luister, als ik, van wie gaat het nu uit? Ellendige ziel, schep eens wat moed. Want als dit meisje zelf was gaan lopen naar die man, ach, ik was alle moed verloren. Maar hier komt de Allerhoogste zelf en telkens ik, het gaat van de Allerhoogste uit. Het is eenzijdige, onveranderlijke, eeuwige liefde. Het gaat van de Heere uit. Als ik nu bij u voorbij ging, zie, zo was het de tijd der minnen. Dan ontvangt de ziel de bewuste overgang in dat huwelijksverbond, de bewuste overgang in dat verbond der genade. Ik breide mijn vleugel over u uit. Wat wil dat nu zeggen? Dat is de smet, dat smetteloze bruiloftskleed van de gerechtigheid van de bruidegom. En wanneer de ziel daarmee wordt bekleed, dan ervaren ze het een bestaan voor God te hebben. Jesaja mocht het ervaren en ondervinden. En hij roept het dan ook uit, ik ben zeer vrolijk in de Heer. En ik verheug zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Die gerechtigheid wordt bij God vandaan geschonken, uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus, uit soeverein ontfermen, toegepast door de toepassing van Gods eeuwige geest. En ik dekte uw naaktheid, uw schaamte. Waar komt dat vandaan? Wat is daar de oorzaak van? De zonde, de afval van de levende God. Ik heb mezelf door de zonde van uitnemende gaven beroofd. Alle kennis, gerechtigheid, heiligheid kwijt. Maar nu ik dekte uw naaktheid, dan wordt de oorzaak van de naaktheid en van de schaamte weggenomen. De zonde die wordt weggenomen. De gerechtigheid wordt weggenomen. De schuld wordt weggenomen. Lees maar in vers 9. Daarna wies ik u met water en ik spoelde uw bloed van u af en ik zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Omwille van de tijd, we kunnen het allemaal niet uitwerken, gemeend. Maar ik zwoer u, dat zal mij zijn als de wateren Noachs toen ik zwoer. Dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog u schelden zal. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Zegt de Heere, uw ontfermer. En daarom gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Ik zal uw glasvensters kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. Ik kwam met u in een verbond. Hoe gaat dat nu? Dat weet onze catechisante precies. Hoe gaat een zondaar over in het verbond der genade? Dan leren we onze catechisante. God nadert eerst tot de zondaar die hij vriendelijk nodigt en bidt. En dan, wat is het gevolg? En dan komt die zondaar, wacht even. God trekt de zondaar met mensen, zelen, met touwen der liefde en goedertierenheid. Wat doet die getrokken zondaar? Hij neemt de Heere aan tot zijn God en hij geeft zich geheel en al aan de Heere over tot zijn eigendom. Wat zijn nu eigenlijk de eigenschappen van deze toestemming? De zondaar doet dit bedaard, vrijwillig, gelovig, oprecht. Armoedig, met een gehele toestemming van de eisen van het genadeverbond. Geloof in de Heere Jezus Christus en met de belofte van het verbond. En gij zult zalig worden en gij werd de mijne. Dan wordt het vervuld en ik zal u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. En volk van God, moet u klagen over uw afhoreren bestaan. Ga eens naar vers 60 van hetzelfde hoofdstuk. Evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen uw jonkheid. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. Als gij uw zusters die groter zijn dan gij, met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochters, maar niet uit uw verbond. Want ik zal mijn verbond met u oprichten. En gij zult weten dat ik de Heere ben, opdat gij het gedachtig zijt. En u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande. Wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen dat gij gedaan hebt, spreekt de Heere, Heere. Gemeend, ik kan niet zeggen hoe goedertieren en trouw de Allerhoogste is. De tijd van de nood van de kerk is het uur der minne bij God. En daarom is de eeuwigheid nodig om die drie enige daarvoor alle lof, eer, aanbidding en dankzegging toe te brengen. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Amen. Psalm 118, het 14e vers, zingen wij tot slot. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.